U luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Royer en Renaud Verkaemst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt die voor hem of haar een bijzondere betekenis heeft. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
Caroline van der Kerken is professor aan de Universiteit van Hasselt en rechter bij het Hof van Beroep te Brussel. Ze is dokter in de rechten, voormalig advocaat, onderzoeker en een expert over het snijveld tussen fiscaal recht en strafrecht. Dus, beste luisteraar, zet u schrap voor een aflevering over belastingfraude en de vervolging ervan.
Goedemiddag, professor Van der Kerken. U heeft voor ons dus, het hoeft niet te verbazen, een artikel gekozen uit een wetboek dat in onze reeks nog niet ter sprake is gekomen, het wetboek inkomstenbelasting. Zou u het artikel even willen voorlezen?
Ja, dat wil ik graag. Dank u voor de uitnodiging. Dus het artikel dat ik gekozen heb is artikel 463 van het wetboek inkomstenbelastingen 1992. En dat luidt als volgt, samengevat: de ambtenaren van de algemene administratie van de fiscaliteit mogen op straffen van nietigheid van de akte van rechtspleging slechts als getuige worden gehoord.
Waarom is het wetboek van inkomstenbelasting nu zo belangrijk voor een strafrechtjurist, tenzij dan om zijn of haar eigen belastingen te betalen?
Wel, het wetboek van inkomstenbelastingen heeft een aantal bepalingen en eigenlijk één essentiële bepaling, dus één essentiële wetsbepaling, waarin gezegd wordt dat wanneer iets fout gebeurt in het kader van het belastingrecht in de brede zin, bijvoorbeeld bij het aangeven van de behaalde inkomsten of zo, dat wanneer daarin iets fout gebeurt met een opzet om die belasting te ontduiken, dat dat dan een misdrijf is. En om die reden is dat wetboek dus ook strafrechtelijk belangrijk. En waarom precies? Wel, omdat het niet alleen regelt wat precies belastbaar is in de inkomstenbelastingen, hoe men dat berekent, hoe men dat aangeeft. Maar als de hele kwestie een strafrechtelijke kant krijgt, ook hoe en vooral hoe dat dan bestraft kan worden. Dus iemand die het in zijn hoofd krijgt om belastingen te ontduiken, weet dan maar beter dat dan ook het wetboek inkomstenbelastingen voorziet in strafbepalingen en dat die persoon zich misschien blootstelt aan strafvervolging.
Dus het is niet zo dat de kleine Belg die zich bezighoudt met de huistuin- en keukenbelastingontduiking en hier en daar iets scheef slaat, zoals dat wordt gezegd, gewoon moet vrezen voor een bijkomende aanslag van de fiscus. Nee, die kan dus eigenlijk ook plots geconfronteerd worden met een strafrechtelijke vervolging.
Wel, ja. In beginsel wel. Precies omdat er dus die bepaling is en een reeks bepalingen zijn, die zouden kunnen maken dat wanneer iemand zich schuldig maakt aan ontduiking, dat die een strafrechtelijke vervolging kan riskeren. Natuurlijk is het wel zo dat in beginsel we toch in de praktijk zien dat er een onderscheid is of misschien toch een bepaald soort aanpak die zou kunnen verschillen tussen wat men de huistuin- en keukenfraude zou kunnen noemen dan de fraude die een wat meer ernstige aard heeft. En dan natuurlijk de zeer ernstige georganiseerde fiscale fraude. Maar in beginsel is het zeker zo. Ik denk, dat is nu geen kwestie van inkomstenbelasting, maar ik denk gewoon aan de simpele situatie van de verkoop van een woning of een grond. Wanneer men daar, dat is dan wel een andere belasting die geviseerd wordt, maar dat is iets wat tussen privépersonen kan plaatsgrijpen. Als men daar het in zijn hoofd haalt, bijvoorbeeld niet de juiste prijs te noteren om bepaalde belastingen niet te moeten betalen, en dan spreken we met een technische term van prijsbewimpeling, dat men zich bloot kan stellen aan vervolging, dat dat dus een feit kan zijn.
Als we nu teruggaan naar de tekst, dan zien we daar eigenlijk een bepaling die zeer goed bij u past. Hè? U hebt u voorgesteld, ook aan ons als iemand die opereert op dat snijvlak tussen dat fiscale en dat strafrechtelijke. En hier in het artikel 463 lezen we de rol van die fiscale ambtenaar, die dan plots vanuit zijn administratie ook gecatapulteerd kan worden in het strafrecht. Wat betekent precies die bepaling?
Ja, wel, achter die bepaling gaat toch een heel, hoe zal ik het zeggen, een heel idee en een hele opvatting schuil over hoe precies vervolgingen in fiscaal strafrecht georganiseerd moeten zijn. En ik denk dat alle landen daarmee worstelen. Ons land heeft daar dus, ons land worstelt eigenlijk ook al en al heel lang met de vraag wie is eigenlijk de meest voorname speler als het erom gaat fiscale fraudes te ontdekken en te vervolgen. Waarom zeg ik dat? Omdat natuurlijk als men spreekt over fiscaal recht en inkomstenbelastingen, hoe wordt men daarmee geconfronteerd? Zoals we het daarnet al bekeken, van de hele kleine belastingbetaler tot de hele grote. En ik hoef niet uit te leggen dat de hele grote misschien soms gaat zoeken naar structuren of manieren om minder belasting te betalen. Dus ons belastingrecht is respect van die idee, men mag de keuze van de minst belaste weg doen. Er wordt dan wel tegen gevochten, puur op fiscaal gebied. Maar het krijgt een strafrechtelijk tintje van zodra er eigenlijk wat wij noemen opzet mee gemoeid is. Nu, wie zijn daar de grote spelers? Wel, natuurlijk in de eerste plaats de belastingadministratie. De mensen die in de belastingadministratie werken, de controleur, die in een individueel geval een belastingplichtige controleert, die ziet natuurlijk meteen en onmiddellijk wat de fraude is. En die hebben ook een zekere drang, uiteraard, dat is hun taak, administratief-rechtelijk alleen al, maar om eigenlijk de juiste omvang van wat we noemen de belastbare grondslag vast te stellen, maar ook ergens om toch ook wel zoveel mogelijk belastingen te innen. Als er dan een geschil over komt, zitten we in een burgerrechtelijke sfeer en kan dat wel betwist worden. Maar dat is toch een heel voorname speler. En ook wanneer men fraudes ontdekt, is het eigenlijk die administratie die dat het eerste ziet. Nu, waar komt die bepaling vandaan? Wel, dat heeft een lange geschiedkundige voorgeschiedenis, die ik niet helemaal uit de doeken ga doen. Maar ik wil gewoon zeggen, in het begin van de vorige eeuw was het eigenlijk zo dat de administratie van de inkomstenbelasting, vooral die administratie, de voornaamste speler was in het ontdekken van fraudes. En dat dat een nieuwe vlucht heeft gekregen bij de oprichting van wat we noemen de bijzondere belastingsinspectie. Dus in de loop van de jaren 60, 70, 80 vooral, groeide er zo de nood om eigenlijk geconfronteerd met fenomenen van eigenlijk toch wel zwaardere fiscale fraude en de wil om dat te bestraffen, een administratie te krijgen die goed gewapend was om daarmee om te gaan. Dus heeft men uiteindelijk de administratie van de zogenaamde bijzondere belastingsinspectie opgericht, de BBI. Maar wat zich dan voorgedaan heeft vanaf ongeveer de jaren 80, dat was een grotere aandacht voor de bestrijding van fiscale fraude, maar parketten en zelfs politie die daar eigenlijk numeriek en kwalitatief ook, hè, naar kennis in die andere, die ook administraties zijn in zekere zin, of korpsen zijn, die er niet tegen opgewassen waren. Wat gebeurde er dan? Dan begonnen de onderzoeksrechters en soms ook de procureurs, afhankelijk van welk soort onderzoek het betrof, mensen mee te nemen uit de belastingadministratie bij het stellen van allerlei onderzoeksdaden. En de situatie, de ongezonde situatie die daar ontstond, is eigenlijk dat je verandert van de sfeer van louter controle en uitoefenen van administratieve onderzoeksbevoegdheden door een belastingadministratie naar rechtstreeks meewerken aan het strafonderzoek. En dat vond men op den duur eigenlijk in het algemeen een soort schending van de rechten van verdediging van de belastingplichtigen, en van de verdachte, omdat je in die strafrechtelijke onderzoeksdaden eigenlijk moet komen tot een zeer objectieve waarheidsvinding, hè, of een zeer objectieve vinding van feiten. En men vond dat op die manier niet goed ging. Dan heeft men gezegd, kijk, we gaan de belastingambtenaren dien hun positie in dat ganse strafgebeuren beperken tot die van de rol van getuigen. Dus daarom zeg ik, er zit daar een hele wereld achter verscholen, omdat men daarmee eigenlijk gezegd heeft, de strafrechtelijke vervolging en vooral het onderzoek, het doen van huiszoekingen, het doen van alles wat daar rond gebeurt, moet gebeuren door de mensen van die bezig zijn in ons land met de eigenlijke strafvervolging, politie en parket en onderzoeksrechters. En de fiscus krijgt als taak en houdt als taak en is beperkt tot de taak naar het zoeken naar de juiste belastbare grondslag.
Dus de fiscale ambtenaar, wie zijn ze, wat doen ze en wat houdt hen bezig? Zijn het getuigen of zijn het eigenlijk vervolgende instanties? Dat is heel het spanningsveld dat daarachter zit.
Dat is zo, ja. Mm-hmm.
En blijkt dat de wetgever dat wel heel belangrijk vond, want ik zie dat hij voorzag in een sanctie van nietigheid. We hebben het daarover ook al gehad in de eerste aflevering van het tweede seizoen van Tussen de Regels met professor Verstraeten. Dat is wel een belangrijke sanctie die daar staat.
Ja, als we dus naar die bepaling kijken, staat er nog altijd en nog steeds dat die rol van getuige geldt op straffen van nietigheid van de akte van rechtspleging. Nu moet ik ook zeggen dat de geesten in beweging zijn over de vraag of die bepaling zo moet blijven in de toekomst. Waarom? Omdat we al heel snel zagen, na de invoering van de bepaling, dat de wil om die fiscale administratie toch een grotere rol te geven in dat strafonderzoek, dat die altijd voort is blijven bestaan, dat dat nooit opgehouden heeft een issue te zijn, waardoor we ook een paar wetswijzigingen gezien hebben en we eigenlijk de figuren hebben zien ontstaan van detachering van ambtenaren, fiscalisten in de politie, in de parketten. En dat is eigenlijk een probleem van hoe breng je kennis over fiscaal recht binnen in de gerechtelijke structuren. Het is natuurlijk zo dat de belastingadministratie van A tot Z de fiscale wet kent. Maar het is ook altijd een beetje mijn opvatting geweest, dat mijn persoonlijke opvatting, ook in mijn onderzoek, dat men die twee eigenlijk best gescheiden houdt door de eigen aard van wat daar gebeurt. En wat ik bedoel is, als men gaat zeggen, ja, de ambtenaar moet wel een strafrechtelijke rol krijgen, een volledige strafrechtelijke rol, van zodra die fraude ontdekt. Ja, dan gaan we er niet omheen kunnen, dat is wat technisch eigenlijk, dat we dan onmiddellijk alle rechten van verdediging van een beklaagde gaan moeten in werking stellen. Dat hij mag liegen bijvoorbeeld en zwijgen. En het probleem dat daarbij rijst is, hoe doet je dat en hoe bakent je dat af in een gewone controleverrichting? Omdat ik toch niet graag zou zien gebeuren dat alle controles, en dat is ook niet de bedoeling, hè, dat alle belastingrechtelijke controles ineens zouden gaan uitmonden in bijna strafrechtelijke zittingen. Nu stel ik het wel heel extreem. Maar dat is dus de wetgever vond het blijkbaar inderdaad belangrijk, want hij heeft er toen aan toegevoegd, en de vraag is of dat gaat blijven bestaan, dat gebeurt op straffen van nietigheid van de akte van rechtspleging. Nu, dat wil dus zeggen dat heel de Antigoon-problematiek in het strafrecht over het rechtmatig of onrechtmatig krijgen van bewijs, dat we hier met deze regel wel zien dat de wetgever het tot nu toe een belangrijke regel vindt en vindt dat die scheiding moet blijven bestaan. Maar ik zeg het, ik meen en denk, als ik de plannen hoor, doorheen mijn loopbaan heb ik altijd plannen gehoord, hè. Maar als ik de plannen hoor van sommigen, is het eigenlijk zo dat voortdurend een druk heerst om dat ook in vraag te stellen. En dan wil ik ook even zeggen, als we het nu toch even over de bepaling hebben, wat mag die ambtenaar dan? Een getuige in een strafproces. Wat doet men met een getuige? Men vraagt eed af te leggen en men vraagt te zeggen wat hij gezien of gehoord heeft. Wat hij ervaren gezien of gehoord heeft. Maar eigenlijk ervaren, dat is al bijna een interpretatie. En ook in het naar hier komen vandaag dacht ik, ja, die bepaling lijkt zo duidelijk zoals ze daar staat. Maar uiteindelijk een fiscale ambtenaar die men ondervraagt als een getuige, ja, die gaat zoveel niet kunnen zeggen, want waarover gaat fiscaal recht? Dat gaat over interpretatie van omzetten, winsten. Voor een vennootschap gaat het over aangiftes gebaseerd op balansen, op jaarrekeningen, op opbrengsten en kostenrekeningen. Dus eigenlijk, dus zegt men met die bepaling, hun positie is die van getuige, niet van een rechtstreekse medewerker van het gerecht in strafzaken.
We zien dus dat de wetgever in deze bepaling een poging doet om de fiscale actoren en de strafrechtactoren van elkaar te scheiden, maar in uw persoon komen ze toch wel een beetje samen, mag ik zeggen. Vanwaar eigenlijk die passie voor dit rechtsdomein?
Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Veel fiscalisten zijn heel gepassioneerd door het fiscaal recht. En bij mij is dat ook zo. Oorspronkelijk was het zo dat ik dacht, ik wil iets doen dat raakt aan het bedrijfsleven. Dus dat is altijd zo geweest dat ik... En ik voel dat nog in mezelf. Dus de ondernemingswereld interesseert mij enorm. En ergens is het spijtig in mijn leven, alhoewel we nu geen zakdoeken boven gaan halen, maar dat ik denk, ja, die ondernemingswereld heb ik niet van binnenuit beleefd. Maar ik heb hem wel beleefd vanuit, tot nu toe toch, vanaf de zijlijn. En ik moet zeggen, dus de combinatie van fiscaal recht en strafrecht, en zeker als we het dan hebben over de iets wat grotere eventuele fraude, ik zeg er altijd bij eventueel, raakt toch wel aan, aan de bedrijfsvoering van grotere bedrijven, grote structuren, internationale fenomenen. En dat is eigenlijk een bijzonder boeiend domein. En wat ik altijd... En het, eigenlijk is het zo, eigenaardig genoeg, hoe meer men kennis vergaart over dat fiscaal recht, hoe meer intrigerend het wordt. En hoe, ja, en hoe leuker en hoe fijner doorheen de jaren ook. En ik moet ook zeggen, het is ook echt zo geweest tot nu toe dat het een heel interessant venster is geweest op wat er allemaal gebeurt in het bedrijfsleven. En ik zeg niet alleen, het fraudeleuze bedrijfsleven, hè, want men heeft hele ik heb eigenlijk altijd ook in mijn onderzoek gevonden dat men een onderscheid moet maken tussen fraude, puur om de fraude. Hè, bijvoorbeeld het gebruik van vennootschappen voor het witwassen van vermogensvoordelen uit zeer zware criminaliteit. Gesteld tegenover fraude die nu eenmaal eens gebeurt in ondernemingen die overigens ter goeder trouw werken. Hè. Dus dat is... en op al die fenomenen, dus waarvan waar die passie, dat weet ik niet. Gewoon omdat het altijd voortgebleken is dat het... Het is heel internationaal, dus soms ook lokaal. En het is echt wel van twee werelden het beste.
Dus als u de tijd leest of een andere krant en u ziet dat er weer Panama Papers of andere leaks zijn online, dan begint u van binnen een klein beetje te jubelen van...
Dat is als ik de tijd open doe. We hebben een abonnement. Het eerste artikel die ik eruit vis, is direct alles wat raakt aan fiscaal recht tout court, maar zeker ook de verslaggeving over, over dat soort fenomenen. Ja, heel zeker. Ja, dat is wel zo.
Ja, dat is ook wel interessant als we nu horen dat u kiest voor fiscaal strafrecht. Ik denk dat er geen meer slechtere perceptie kan bestaan bij mogelijke luisteraars en geïnteresseerden om te zeggen, oh nee, toch geen fiscaal strafrecht, dat is het slechtste, het meest dode wat er bestaat. Maar eigenlijk, u zegt nu tegenovergesteld, u zegt nee, door deze bril ziet u eigenlijk hoe dat grote ondernemingen werken. En sterker nog, u blijft niet enkel kijken naar de cijfers, maar u probeert ook te begrijpen hoe zo'n firma werkt, om dan te kunnen beoordelen of dat criminelen zijn of gewoon bedrijven die een beetje uit de bocht gaan bij hun cijferopmaking.
Ja, dat is zeker zo. Want als je dus te maken hebt met overigens bona fide bedrijven waar veel mensen te werk gesteld zijn, dan moet je toch ook een beetje voorzichtigheid in acht nemen in soms zelfs de bewarende middelen of de middelen die u ter beschikking staan, zowel in een onderzoek als uiteindelijk als strafrechter. Je moet natuurlijk, de wet moet toegepast worden en fraude mag niet, want het is een distorsie van de gelijkheid, gelijke kansen van ondernemen voor iedereen. Dus dat mag niet.
U bedoelt beslagmaatregelen,
ja,
geblokkeerde
beslagmaatregelen,
rekeningen
of zelfs verbeurdverklaringen achteraf. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat er een grote gevoeligheid voor moet zijn. Ik ben er eigenlijk van overtuigd. En zoals ik daar juist zeg, ik vind ook dat er zijn eigenlijk twee, maar dat is bijna criminologie, en ik ben geen criminoloog, twee fenomenen in die fraude. Hè. Als je het hebt over bijvoorbeeld zware BTW-carousels of enorme douanefraudes, dat heeft niet meer veel te maken met het eigenlijke zaken doen. Hè. Dat is als instrumentarium puur, dus eigenlijk bijna fiscale oplichting zoals die bestaat in bepaalde rechtsstelsels als afzonderlijk misdrijf. Daar waar een onderneming die uit de bocht gaat met het doen van een deel van de omzet. Ik hoop ook dat dat er met de jaren wat uitgaat. Hè? Maar bijvoorbeeld een deel van de omzet niet aangeven, zoals in de volksmond gezegd wordt, in het zwart doen of zo. Daar moet een kans op rechtsherstel zijn, vind ik. En ik vind dus ook dat men met voorzichtigheid de middelen moet toepassen, de strafrechtelijke middelen moet toepassen die men heeft, om dat te beteugelen. Ik heb dus gezien, als ik zeg met voorzichtigheid al die middelen hanteren, dan zeg ik het omdat ik doorheen mijn loopbaan heb gezien dat belastingplichtigen die geconfronteerd worden met de vaststelling dat ze fraude hebben gepleegd, hè, niet alleen natuurlijk die belasting zullen moeten betalen die betaald moet worden op de belastbare grondslag die niet getoond is. En dat kan al heel veel geld zijn als hij niet gebudgeteerd is binnen de onderneming, niet in reserves. En men schrijft dat niet in een reserve, want het was gefraudeerd geld. Maar daarbovenop komen dan beboetingen. En ik heb ook de indruk, de laatste jaren in het strafrecht, dat zeker in de strafbepalingen, men heeft ook de straffen verzwaard, er is zo'n tendens naar altijd zwaardere bestraffing. He, tot en met de hele kwestie rond de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel, waar we zitten met een heel groot probleem, namelijk er is toch belasting die eigenlijk verschuldigd is. Dat kan toch niet dubbel. En een wetgeving die constant zoekt naar als dat opgeworpen wordt, naar maatregelen om dat te matigen.
Dus u hebt eigenlijk oog voor die ondernemer die voor uw rechtbank komt en die mogelijk, wanneer u zeer zwaar zou straffen, eigenlijk ja, zijn onderneming teloor ziet gaan. Maar anderzijds bestaat er dan ook wel, bijvoorbeeld in de media of mensen die gewoon in de straat zeggen van, er is een vorm van klassejustitie en voor een eenvoudige inbreuk komen we voor de rechtbank. Maar die grote financiële fraudes die we dan ook in de krant lezen, die monden al te zelden uit in straffen. Dat lijkt een beetje de eerder populaire, misschien populistische insteek. En dan zit u daar met die schreeuw om zwaardere straffen enerzijds en effectieve vervolging. En anderzijds die ondernemer die zegt van ja, we hebben dat een beetje op zijn Belgisch gedaan. Het is niet allemaal zwart en wit. Het is een beetje tussenin, geef maar je nog een kans en hup.
Dan gaan ja, ik ben het eigenlijk niet echt eens met... ik ben het zeker eens met de vaststelling dat het soms heel traag gaat. Dat zeker. Maar ik denk dat ik een open deur intrap. Dat heeft andere oorzaken. Hè, dat gaat over de vraag hoeveel willen wij als land investeren in een slagkrachtige bestrijding van dat soort fenomenen. Hè, en in mensen die hun schouders daaronder zetten. Dat is één probleem. Maar dat het een verhaal is van kleine en grote garnalen, dat denk ik niet. Ik bedoel daarmee, goed, als men zegt, ja, redelijk termijn, dan daalt de bestraffing. Ja, die daalt misschien, maar het fiscaal gevolg blijft wel. Fiscaal gevolg blijft wel.
De fiscus heeft geduld. De fiscus heeft geduld om te incasseren.
Ja, en ik zie dat ook in de fiscale kamer. Hè. Dus ik zetel ook in fiscale geschillen. Uiteindelijk heeft men heel veel mogelijkheden vanuit de fiscus zelf om die fenomenen toch te brengen tot een aanvaardbaar resultaat. Natuurlijk is het wel zo. Dus ik ben het niet helemaal eens met te zeggen de kleine garnaal krijgt een bestraffing, want ik denk dat de grote garnaal hem ook krijgt. Natuurlijk, de grote garnaal verdedigt zich goed, hè. En dat mag hij van mij absoluut doen. Nee, dus is een hele
een hele Friedemeijer eigenlijk. Hè?
Een hele Friedemeijer, ja, dat is juist.
Ja. In België kennen we het principe van de scheiding der machten en mogen rechters de wet niet herschrijven, maar in deze podcast krijgt u toch de kans om dat te doen. Zou u iets veranderen aan artikel 463?
En wel, ik niet. Ik word tot diegenen die vinden dat het heel goed geregeld is zo. Maar ik ben mij bewust van het feit dat zeker door de tijdsgeest ik niet weet of dit stand gaat houden. Ik zou de bepaling niet herschrijven, maar soms denk ik wel, zou men niet beter in plaats van het knabbelen aan die positie van getuigen, want dat is misschien nog niet veel aan bod gekomen, maar men heeft dus in de loop van de jaren na de invoering van de bepaling, ik ga niet zeggen dat de bepaling uitgehold is, maar toch wel veel toegelaten. Bepaalde ambtenaren die na het doen van een aangifte toch nog dingen mogen toesturen aan het gerechtelijk onderzoek en zo. En ik ben daar ook niet tegen, want men moet ook over de fiscale feiten een goed zicht krijgen. Dus op zich begrijp ik dat we een methode moeten hebben om fiscale gegevens in het onderzoek te krijgen. Maar het probleem op dit ogenblik is dat ook door de Panama Papers en een beetje bijna door de stemming die heerst rond fiscale fraude, dat men vindt er moeten nog straffere maatregelen zijn om fraudeurs te vervolgen. En dat kan toch niet dat de administratie niet mag meewerken daaraan, dan denk ik. Zij werken er rechtstreeks wel aan mee, aan die vervolging, want ze hebben zelf een administratief vervolgingsarsenaal. Maar dus een situatie waarin we zouden gaan zeggen, de ambtenaar moet rechtstreeks het strafrechtelijk onderzoek gaan voeren, daar ben ik niet voor te vinden. En waarom niet? Omdat ik vind dat de relatie, dus men heeft bepaalde onderzoeksprojecten en projectmatige aanpakken in landen rondom ons, hè, waarbij men zegt, er worden zelfs onderzoeken gedaan in de sfeer van de psychologie, er moet een betere relatie zijn tussen belastingcontroleur en belastingplichtigen. We moeten zelfs gaan naar systemen van cooperative compliance. We moeten gaan naar systemen waarbij de fiscus eigenlijk constant mee kan kijken in de onderneming. En we moeten een volledige openheid. Dat moet ook een betere relatie worden dan een die een controlerende functie is. Hoe gaat je dat doen? Wanneer je zegt, ja, maar men krijgt tegelijkertijd ook strafvorderlijke bevoegdheden. En ik denk ook dat wanneer je aan een ambtenaar zodanig ruime strafvorderlijke onderzoeksbevoegdheden gaat geven, dat je aan uw belastingplichtige ook alle rechten van verdediging moet geven. En dat is dus een groot pijnpunt in die organisatie van dat gans fiscaal strafrecht. Precies omdat we de belastingplichtige nodig hebben om te weten wat de omvang van de belastbare grondslag is. Het begint al met de boekhouding. Men moet in de boekhouding schrijven wat de opbrengst is. En ook heel veel bona fide ondernemingen willen dat ook, hebben daar op zich ook geen probleem mee. Dus ik zou die bepaling houden zoals ze is.
Wel, dan noteren wij alvast in onze boekhouding dat een fiscaal ambtenaar een getuige kan zijn in de strafrechtbank, maar vooral dat het bestuderen van het fiscaal strafrecht u ook eigenlijk een positie geeft van een bevoorrecht getuige voor de ondernemingswereld. Dus studeren dat fiscaal strafrecht, zou ik zeggen.
Ja, ik kan het alleen maar beamen.
Deze podcast kwam tot stand met dank aan advocatenkantoor Livorno en het Center for IT and IP Law van de KU Leuven.